Gemeente, namens de kerkraad delen wij u mede dat tijdens de afgelopen ledenvergadering een verkiezing van ambtsdragers heeft plaatsgevonden. Tot ouderling is herkozen broeder M. Talen, die zijn verkiezing heeft aangenomen. Tot diaken is gekozen broeder A. Versluis, die nog enkele dagen bedenktijd heeft gevraagd. De collecten, de eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de ondergrondse kerk. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zij rukken aan met opgesperde mond. Gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als wateren op de grond die zich verspreiden. Mijn beenderen zijn in mij van een gescheiden, o dodelijk uur. Wat hitte doet mij branden, mijn hart is week en smelt in de ingewanden als was voor het vuur. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 22 en daarvan het zevende vers. Is van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof En op deze Goede Vrijdag willen we dat doen met de woorden van onze Heidelberger Catechismus, zondag 15. En in aansluiting daarop willen we met elkaar zingen uit Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En dan willen we ook vanavond opnieuw het Lijdensevangelie met elkaar lezen. En wel opnieuw uit Johannes 19 en daarvan de versen 17 tot en met 30. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 15. We zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 32, het eerste vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Johannes 19, de versen 17 tot en met 30. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus, als gevraagd wordt, wat verstaat gij door het woordeke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven de toren Gods tegen de zonden van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft, omdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Omdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij door de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Waar zij hem kruisten en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot een discipel, zie uw moeder. En van die uren nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. En er stond dan een vat vol edik. En zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover de schriftlezing. We willen samen het heilig aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken opnieuw aan Willemijn, Filerius. En we willen ook gedenken aan onze broeder Versluis die voor de beslissing staat. We willen ook dankzegging doen met de Janneke van Wezel van de Linden die weer thuis mag zijn. Op dit moment verblijft ze bij haar dochter in Kerkwerve. En we mogen ook dankzegging doen met zuster Kater die ook weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere. Heere, gij hebt het geroepen met grote stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende hebt gij de geest gegeven. En daarin spreekt uw overwinning. Gij gaf uw geest. Heere, daarin triomfeerde gij. En legde gij uzelf geheel vrijwillig in het graf. U stierf daar als borg voor uw kinderen, van wie het gelden moest. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Gij ging de dood vrijwillig in. Gij gaf uw geest over in de handen van uw Vader. En gij gaf uw lichaam over aan de dood. Heere, dat is het wonder dat wij vandaag mogen gedenken. Vanavond op Goede Vrijdag, waarin gij alles gaf wat gij had, uw leven, tot een volkomen rantsoen voor al degenen die geen penning kunnen betalen. En wij bidden u, laten we zo als gemeente samen zijn. Als zondaren die niets hebben om te betalen. Die niets kunnen betalen. Die niets hebben om te betalen. Om nu op deze grote betaaldag verzoening te vinden in uw volkomen betaling. Heere, laat dat heilgeheim voor het eerst op bij vernieuwing waar worden. Want uw kinderen hebben het ook zo nodig. Om telkens weer Goede Vrijdag te gedenken, telkens weer erbij bepaald te worden. Zo diep heb ik gezondigd en zo hoog is mijn schuld, dat daarvoor hij uit den hemel neer moest komen. Dat hij daarvoor moest gaan de gang over deze aarde, vernederd te worden tot in de diepste vernedering, door naakt aan het kruis te hangen, door neder te dalen der helm. Door in te gaan in de godsverlating, om te sterven en neergelegd te worden in een graf. En dat alles vanwege mijn zonden. Heere, dat we het vanavond verstaan mogen, voor het eerst ook bij vernieuwing. En geef ook dat we zo vanavond Goede Vrijdag mogen gedenken. Mogen opzien met ogen des geloofs naar die kruispaal Christus waaraan hij hangt. Om nu in alles in hem te zien. Omdat wij daarna recht hadden moeten hangen. Wij hebben gezondigd en gij zijt tot zonde gemaakt. Gij die zijn zonde gekend nog gedaan hebt. Gij zijt beladen met de schuld van uw ganse kerk. En op Golgotha in het bijzonder is de toren van God ontstoken tegen de zonden die gij op uw rug gedragen hebt. En die toren die heeft u gans en al verbrijzeld, zodat u het uitgeroepen hebt. Waarom? Waarom, mijn God, hebt gij mij verlaten? Heere, dat we het zo met elkaar mogen gedenken. En dat er kracht mag uitgaan van uw woord in onze harten. Dat het woord beslag mag leggen. En dat het in mag dringen diep in onze harten. Omdat we het nooit meer zouden vergeten. Goede Vrijdag 2009. Wat zou het een wonder zijn als we vanavond uw huis uit mogen gaan en zeggen: toen is mijn schuld betaald. Toen heb ik het mogen zien. Hij heeft het alles voor mij volbracht. En ik ben verlost, voor eeuwig vrijgekocht door zijn verzoenend sterven. Wat zal dat een onvergetelijke avond worden in uw huis. Dat zal niets ooit uit het geheugen wissen. Mag het zo zijn vanavond. Opent u daardoor de schriften. Verlicht ons door uw Heilige Geest. Geef ons vrijmoedigheid om het woord te verkondigen. Heer, u wil bij ons blijven. Ons ondersteunen en sterken en kracht geven. Om dat woord van u in het midden van deze gemeente te mogen verkondigen. Heere, zo heffen wij ons oog op tot u, om het van u de Heer alleen te verwachten. Heere, we hebben ook ledenvergadering mogen houden. We hebben daar ook verkiezingen mogen houden. Heere, en gij hebt daarin nog naar uw raad een man aangewezen om het ambt te bedienen van ouderling, waardoor de talen mocht het aannemen. Heere, wilt u ook bij hem zijn, ook bij het klimmen der jaren. Wilt u ook hem weer opnieuw de kracht en de wijsheid geven om ook de komende jaren u te dienen. Heer, u weet dat het de lust van zijn hart is. Maar hij weet ook zijn eigen gebreken, zijn tekortkomingen. En hij kan het ook niet in eigen kracht. Maar dat hij het ervaren mag, dat het is door u, Heere. En geef ook dat hij gedragen mag worden. Ook op de vleugelen van het gebed, in het midden van de gemeente. Heer, u kent ook onze jonge broeder Versluis, hoe ook tot hem de roep gekomen is om te dienen in het ambt van diaken. Heer, maar gij weet ook zijn omstandigheden. Heer, gij weet ook dat hij er door u voor moet worden ingewonnen. Want van nature begeren wij dat niet. Om achter u aan te komen, om kruisdrager te zijn ook in het ambt. Achter u die grote kruisdrager aan. Heere, wij bidden u, maak hem gewillig, overreed hem door uw woord en geest. Omdat hij ook het als een wonder mag zien dat hij verwaardigd wordt om u te dienen in het ambt. Heere, dat we ook mogen zien dat u daar nog mensen voor gebruiken wil, zondige mensen, kinderen. Heere, dat is onbegrijpelijk, maar het is wel de weg waarin gij de gemeente wilt leiden. Heere, wees hem nabij als hij ook een beslissing nemen moet. Dat hij het nemen mag voor uw heilige aangezicht. Gedenk ook zijn vrouw daarbij. Heere, wil ook haar ervoor inwinnen. Om ook haar man af te staan aan de dienst van uw Heere. En als we dat zo bidden, dan denken we aan al de vrouwen van de ambtsdragers. Heere, zij hebben het vaak ook moeilijk. Heere, en we dragen ook hen dan hartelijk aan u op. Dat u ook bij hen blijven, dat ze ook hun man in het ambt ook terzijde mogen staan, met liefde, met trouw, om ook daarin te mogen dienen, want uw roeping geldt als het ware het hele gezin. Heer, zo komen wij tot u, mogen ook uw naam erkennen. Dat gij ook zuster van Wezel weer thuis bracht. Heer, gij weet wat een grote schrik het alles voor haar geweest is. En hoe ze nu de komende tijd moet wachten om geopereerd te worden. Wil bij haar blijven, ook in die tijd dat ze wachten moet op een oproep. Sterk haar daarin ook. Die zo bij haar dochter mag zijn om wat aan te sterken. Heer, wilt u bij haar blijven. Gedenk ook onze zuster Kater die weer thuis mag komen. Heer, daarin hebt u het ook voor haar nog zo goed gemaakt. Ze mag weer bij haar man zijn. U weet ook dat ze uiterst zwak is. Dat er verschillende kwalen zijn geconstateerd. Heer, wij bidden u, wilt u ook de middelen zegenen. En bepaal haar toch ook bij de broosheid van het lichaam. Bij de kortstondigheid van het leven. Heer, en dat ze ook in deze dingen toch de roepstem verstaan mag. En dat ze nog genade tijd heeft om u te zoeken en te vinden. Heer, het kan nog. Sterk haar samen met haar man. Ook in de avond van het leven omring ze ook met uw nabijheid. Heer, en als we dan zo samen met elkaar mogen bidden, dan willen we ook voor Willemijn bidden, die opnieuw weer een kuur gaat, ondergaat, blijft bij haar. Heer, sterk haar al die weken, samen met allen die om haar heen staan. Ook het personeel in het ziekenhuis willen we hartelijk aan u opdragen. De artsen en de doktoren geef ze wijsheid in alle beslissingen die telkens elke dag weer opnieuw genomen moeten worden. In deze zo bijzondere omstandigheden is wel dubbele wijsheid nodig, ook van de artsen. Heren, mogen we daar ook om bidden. Gedenk allen die in de zorg werkzaam zijn. Wil ze alles geven wat daarvoor nodig is, liefde en bewogenheid. Heren, zo zijn onze ogen op u. Heren, dat we het van u, de Heren, mogen blijven verwachten. O God aller genade, vergeef en verlaat onze gemeente niet. Te midden van al de woedingen, Heere, wilt gij dan zelf voorgaan. En wilt gij zelf genadig naar ons omzien. Kan niet om ons, o grote koning. Maar dat we in alles mogen erkennen. Wij zijn niet trouw geweest. Maar hij bleef trouw. En hij ging voort. Heere, dat we dan zo ook achter u mogen aankomen. Leer ons uw paden. Heere, ga ons voor ook vanavond. En maak het wonderlijk wel. Als we goede vrijdag mogen gedenken. Heere, wil erbij zijn. Door uw geest. Laat het goed mogen zijn. Als we ons oog mogen richten. Op de gekruisigde. En luisteren. Wat hij stervende gesproken heeft. Tot stervende mensen. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Oproep tot pleegzorg klonk al aan het kruis. Ik zal het herhalen. Oproep tot pleegzorg klonk al aan het kruis. Zo luidde afgelopen maandag een kop in het RD. Het was een citaat uit de lezing die de voorzitter van de adoptievereniging uit de gereformeerde gezinten hield. En in zijn lezing zei hij onder meer: vanaf het kruis klinkt een dubbele pleegzorgformule. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Rond het kruis wordt een nieuwe familie gevormd. Oproep tot pleegzorg vanuit het derde kruiswoord. Hierin gaf hij een treffend beeld en een treffende les weer van een van de geestelijke leidingen die geleerd mogen worden uit dat toch vrij onbekende derde kruiswoord. Want er zijn vele kruiswoorden die we menigmaal in het gebed en in de preek horen. We hebben het zo even zelf ook nog aangehaald. Dat diep ingrijpende kruiswoord Eloi, Eloi, lama sabachthani. Of u denkt niet aan dat inhoudsvolle woord, tetelestai. Het is volbracht. En het is terecht dat deze kruiswoorden veel aangehaald worden in de preek en in ons gebed. Want ze spreken over het diepe lijden van de Heer Jezus Christus. En ze spreken ook van zijn heerlijke overwinning op de dood. Veel minder wordt dat derde kruiswoord aangehaald. En toch verdient ook dit kruiswoord onze aller aandacht. Gesproken door de Heer Jezus Christus te midden van zijn lijden. En bij dat derde kruiswoord willen we dan ook vanavond stilstaan. En vragen of de Heer ook in dit derde kruiswoord ons allemaal gezegend onderwijs wil geven. We staan dan stil bij onze tekstwoorden die u vindt in Johannes 19 en daarvan de versen 26 en 27. Waar het woord des Heeren onze tekst luidt: Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij liefhad daarbij staande, zeide tot zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. En daarna zeide hij tot de discipel: Zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Wij schrijven hierbij het derde kruiswoord. Ze spreekt ons van liefde tot Christus. In de tweede plaats de liefde van Christus. En in de derde plaats liefde tot elkaar. Het derde kruiswoord spreekt ons van liefde tot Christus. In de tweede plaats van de liefde van Christus. En in de derde plaats liefde tot elkaar. Toch eerst gaan we van dat lijden met elkaar zingen uit Psalm 88. En daarvan het tiende en het elfde vers. Ben met verschrikking aangedaan, mijn moed verflauwt, mijn leden beven. Uw dierbare gunst heeft mij begeven, de vlam uw storens doet mij vergaan. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 88, de versen 10 en 11. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de ondergrondse kerk. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 31 en daarvan het 17e vers na het amen der prediking. Onze tekstwoorden bepalen ons bij het derde kruiswoord. En daarin zingen wij liefde tot Christus. In de tweede plaats de liefde van Christus. En in de derde plaats liefde tot elkaar. De vorige keer hebben wij gezien hoe dat er rondom het kruis van de Heer Jezus Christus vier krijgsknechten waren. Krijgsknechten die met elkaar dobbelden over de kleding van de Heer Jezus Christus. In het bijzonder over zijn onderrok. Zij hadden die kleding gekregen als een betaling voor het wrede werk wat hen door Pontius Pilatus was opgedragen. We hebben gezien hoe daarin ook het lijden van de Heer Jezus werd verzwaard. Maar niet alleen zien wij daar rondom het kruis een groepje van vier soldaten, maar vanavond gaat onze aandacht uit naar een groepje van vier vrouwen. Ook zij zijn naar Golgotha gekomen. Maar, zo zegt de evangelist, ze zijn niet zo dichtbij als de soldaten. Ze staan van verre. Er is een bescheiden en gepaste afstand tussen deze vrouwen en de Heer Jezus Christus. Hun meester, hij hangt daar immers in de naaktheid van de schande. Maar anderzijds zijn ze wel zo dichtbij dat ze hem nog wel kunnen horen. Op gehoorsafstand blijven ze van hem staan. Want er is hun hart een liefde tot hem. Een verlangen om bij hem te blijven tot aan zijn sterven. Om daar te staan. Hoewel dat hen kost smaad en hoon. Maar het is liefde. Liefde die hen daar brengt bij hun meester. Wie zijn het, die vrouwen? Wel, als we zo naar de verschillende evangelisten luisteren, dan zien wij dat daar in de eerste plaats staat Maria, de moeder van de Heer Jezus Christus. En dan staat er ook bij Salome, een zuster van haar. Zij was de vrouw van Zebedeus en de moeder dus van de twee discipelen van de Heer Jezus Christus, van Johannes en Jacobus. En de derde vrouw die erbij staat, ze wordt in het Grieks aangeduid als Maria van Klopas. En daarom ziet u in onze Bijbel erbij staan Maria de vrouw van Klopas. En dat woord vrouw staat dan schuin gedrukt omdat het niet in de grondtekst zelf staat. Wie deze vrouw geweest is, weten we niet precies. Het is misschien de vrouw geweest van een van de Emmausgangers die later aangeduid wordt als Cleopas. Weer anderen denken dat het een broer geweest is van Jozef, de vader van de Heer Jezus Christus. In ieder geval van deze vrouw zijn ook twee zonen discipel van de Heer Jezus, Jacobus en Jozef. En daarom wordt ze ter onderscheiding van Maria, de moeder van de Heer Jezus, ook wel aangeduid als de andere Maria. En tenslotte de vierde vrouw die we aantreffen vanavond, kennen we bijna allemaal wel. Dat is Maria Magdalena. De vrouw bij wie de Heer Jezus immers zeven duivelen heeft uitgeworpen. De vrouw die de Heer Jezus van die dag af gevolgd is en met haar liefde hem gediend heeft. En die, zoals we dat ook weten, straks hem wenend zoeken zal. Daar staan die vier vrouwen bij het kruis. En ze schamen zich niet om daarmee te betuigen dat ze bij Jezus horen. Jezus, die daar hangt aan het kruis. Als een gevloekte. Zijn uitgeworpenen. De schande. En we staan bij Jezus. trotseren ze daarmee de spot van het volk en de leidslieden. Deze vrouwen, ze zijn er. Wat is dat beschamend voor vele anderen, onder andere de discipelen. Voor hen die door de Heer Jezus genezen zijn, die door hem opgewekt zijn. Ze zijn er niet. Maar deze vrouwen, ze staan daar, eenzaam, afgezonderd. Als vrouwen die bij hem behoren. Hoe kan dat toch? Dat ze die schande willen dragen met hem. Dat ze het hoofd durven bieden aan de afkeer van het volk over allen die Jezus toebehoren. Wel, dat is een vrucht van het geloof dat er in het hart van deze vrouwen was, hoe aangevochten ook en hoe pril nog. Het was het geloof dat werkte door de liefde en dat hen de smaadheid van Christus deed dragen om daar te staan bij de voet van zijn kruis. En daarmee te belijden tegenover al die spotters, tegenover al die lasteraars en tegenover al degenen die Jezus hoonden. Wij horen bij hem. Zij mogen in de praktijk brengen. Wat laat de apostel zal schrijven in Hebreeën 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Wat betekent dat? Smaadheid, dat betekent hier in heel het bijzonder buiten de gemeenschap gesloten worden. Niet meer delen in de vriendschap van de wereld. Smaadheid dragen, dat wil zeggen een verschoppeling zijn. Uitgestoten uit je familie en uit al de andere sociale verbanden. Smaadheid. Betekent misschien ook wel het wegvallen van je werk en van je inkomen. Deze vrouwen, ze zijn meegegaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Liefde gemeente, zijn wij ook bereid om die smaadheid te dragen? Om het midden in deze wereld te belijden. Wij behoren bij deze verachte Jezus. Wij behoren bij deze gevloekte. Wij behoren bij hem die van de hemel niet geweerd, die van de hemel geweerd wordt. En die op de aarde niet thuis hangt. Die daar hangt aan het vloekhout der zonden. Zijn wij bereid om met de vrouwen het voor hem op te nemen? In een wereld die niet meer van Christus weten wil. In een wereld die zegt dat God dood is. Gemeente, de smaadheid van Christus dragen, dat is niet naar het vlees. Dat willen wij niet. De smaadheid van Christus dragen, jongeren. Dat betekent radicaal anders in de wereld staan dan misschien al je klasgenoten. Als je er vooruit komt dat je rein het huwelijk in wilt gaan. Als je er vooruit komt dat je niet wilt luisteren naar de muziek van deze wereld. Als je er vooruit komt om je niet te willen onderwerpen aan de dwang en de heerschappij van de heersende moden. Als je er vooruit komt, gemeente, midden in deze wereld, dat je Gods dag lief hebt en dat je Gods dag wil heiligen. Dat je het opneemt voor zijn naam, als die gespot en gevloekt wordt. Smaadheid dragen, doen we het. Zoals deze vrouwen de smaadheid van Christus gedragen hebben. Geldt het van u en van jou en van mij. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Smaadheid dragen. En niet meer bijhoren bij deze wereld. Omdat je bij Christus hoort. En bij Christus horen. Gemeente, dat betekent zijn smaadheid dragen. En hoe kan dat? Nou, dat kan alleen, gemeente, wanneer je in die gesmaade Christus, die uitgeworpen Christus, die uitgestoten Christus, nu al je dierbaarheid hebt leren zien. Dat je nou ziet, hij gaat die weg voor mij. Hij hangt daar, omdat ik daar moest hangen. O, dan is zijn smaadheid oneindig groot in het licht van de smaadheid die ik moet dragen. Dan is zijn lijden onpeilbaar diep in vergelijking met mijn lijden. Gemeente, deze vrouwen stonden aan het kruis, zijn smaadheid dragende. Waar staat u vanavond? Op de kruisheuvel van Golgotha. Waar staat u? Waar sta jij? Sta je aan de zijden van de soldaten? Aan de zijde van de meerderheid? Aan de zijde van de godsdienst? Aan de zijde van het volk? Met heel velen tegen Jezus? Of sta je vanavond met de enkeling, met de verachten, met hen die er niet bij horen, die bij de wereld niet in tel zijn, die met de wereld niet mee kunnen, door de wereld bespot zijn, sta je bij die vier vrouwen, omdat je Jezus boven alles hebt lief gekregen, omdat hij jou eerst heeft lief gehad. Gemeente, bij het gezelschap van die vrouwen heeft zich ook een man gevoegd, een man. En hoewel we zijn naam niet lezen, weten we toch wie hij is. Want hij wordt aangeduid als de discipel die Jezus lief heeft. En ik denk zelfs dat de kinderen wel weten wie die discipel is, die die bijzondere bijnaam draagt. De discipel die Jezus lief heeft. We weten het wel dat het hier gaat over Johannes, de schrijver van het evangelie. En uit bescheidenheid noemt hij zijn naam niet, maar duidt hij zich aan met deze woorden dan discipel die Jezus lief had. En ik heb het al eens meer gezegd, dacht ik, wij moeten dan niet zien op een liefde die van Johannes uitgaat naar de Heer Jezus. Maar dat het woord hier heel duidelijk betekent, de discipel die door de Heer Jezus geliefd wordt. De Heer Jezus had al zijn discipelen lief. Dat is duidelijk. Want dat zegt de Heer Jezus zelf ook. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad hebt, heb ik ook u lief gehad. Blijf dan in deze mijn liefde. De Heer Jezus had al zijn discipelen lief. De 11, voor wie hij zijn bloed zou storten. En toch was er tussen de Heer Jezus en deze discipel een bijzondere liefdesband. Speciale liefde had de Heere tot deze discipel. En daarom mocht hij ook aan de paasmaaltijd op de ereplaats dicht bij de Heer Jezus, aan zijn rechterhand, dicht bij zijn borst, heel nabij de Heer Jezus zijn. En ondanks dat bleef ook deze Johannes in zichzelf een even groot zondaar als die andere discipelen. Hij was niet beter dan Petrus, of dan Jacobus, of dan Thomas. Ook hij had de Heer Jezus verlaten, ook hij was weggevlucht. Ook hij had zich geërgerd aan de Heer Jezus Christus, aan de weg van lijden. En daarin zien wij ook weer opnieuw dat de Heer Jezus geen liefde tot zijn discipelen en ook niet tot Johannes heeft, omdat zij in zichzelf iets hebben wat hen die liefde waardig maakt. Maar het laat ons zien dat de liefde van de Heer tot gevallen mensen, kinderen, soevereine liefde is. Liefde die uit God komt en niet liefde die opgewekt wordt door mensen in het hart van God. Maar het is een eenzijdige liefde die voortvloeit uit het hart van God zelf. En laat ons dat, als wij in die liefde van God mogen delen, altijd maar heel ootmoedig en nederig houden. Want er is niets in ons dat die liefde ooit waardig gemaakt heeft. Maar die liefde, dat is enkel en alleen genade. Johannes, hij mag delen in die liefde van de Heer Jezus. En die liefde heeft in zijn hart weder liefde opgewekt tot de Heer Jezus. En hij zal dat later ook schrijven. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En die liefde die drijft hem dan uit naar het kruis van Golgotha. Om daar ook bij die vrouwen te gaan staan. En ook in de smaadheid van Christus te delen. Maar die liefde die de Heer in je hart werkt, tot hem werkt ook liefde tot de naaste. Want waar is Johannes gaan staan? Wel, hij is gaan staan naast Maria. En daaruit blijkt dat de liefde van Johannes een fijngevoelige liefde is. Dat die liefde een zintuig is waarmee wij voelen de nood van de ander. Johannes, hij heeft het gevoeld wat het voor Maria betekenen moet. Om daar als moeder te staan. Terwijl je kind daar aan het kruis houdt, lijdt. En zo heeft hij het gevoeld. Ik ga naast Maria staan. Om haar in deze zware weg te ondersteunen. En haar tot troost te mogen zijn. En zo staan ze naast elkaar, Maria en Johannes. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want wij zien ze daar alleen niet staan getekend door het evangelie. Maar het allergrootste wonder is dat de gekruisigde Christus, te midden van zijn lijden, hen ook ziet staan. Want dat lezen we heel opmerkelijk. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had. O, daar kijkt Christus van het kruis neer. En hij ziet daar zijn moeder staan en de discipel Johannes die hij zo lief heeft. En dat zien van de Heer Jezus Christus is niet maar een oppervlakkig zien. Even zijn ogen eroverheen laten gaan en dan weer inkeren naar zichzelf. Nee, het is niet zomaar een vluchtige blik werpen, maar het is een zien met aandacht. Het zien van de Heer Jezus Christus is een zien met ootmoed. Het zien van de Heer Jezus Christus is een zien vol van ontferming en bewogenheid. En Jezus hen ziende, daar gaat in vervulling wat ook David zingt in Psalm 32. Mijn oog zal op u zijn. En geliefde gemeente, jonge mensen, er is geen groter goed in deze wereld dan dat de Heer in gunst en genade op je neerziet. Er is geen groter wonder in het leven dan dat de Heer, die naar recht in toren naar je om moest zien, in liefde naar je omziet. Christus, hij ziet ze staan. En zijn hart is met innerlijke ontferming bewogen. Aan het kruishout van Golgotha over deze twee mensen. En het is zijn liefde die hem aan het kruishout doet blijven. Om in die weg ook voor hen de prijs te betalen. Om ze ook vrij te kopen van de toren Gods en de vloek van de wet. En dat moeten ze leren. En heel in bijzonder moet Maria dat leren. Maria, de moeder des Heren. Wat neemt Maria in het woord van God een hele bijzondere plaats in? Onvergelijkbaar is zij met elke andere moeder die voor haar geleefd heeft en die naar haar leven zal. Onvergelijkbaar is ze, want zij is de moeder van de Heer Jezus Christus. Het heeft God de Vader behaagd om zijn zoon geboren te doen worden in de maagd Maria. Daarom heeft de engel het ook tegen haar gezegd. Wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. Een bijzondere plaats mag Maria innemen in de heilsgeschiedenis. Zij mag de moeder zijn van de zaligmaker. Zij mag Zoon van God onder haar hart dragen. Maar wat moet Maria nu leren, gemeente? Wel, dat dit bijzondere voorrecht, dat zij gezegend is onder al de vrouwen, dat haar dat niet zalig maakt. Het moederschap van de Heer Jezus Christus is ten eenenmale te kort voor Maria om zalig te worden. En wat is dat een leerschool geweest voor Maria. Dat begon al toen de Heer Jezus nog maar een kleine jongen was. En toen ze ongerust was over hem. En ze hem gezocht heeft. Dagenlang. En ze hem uiteindelijk gevonden heeft. En ze meende hem als moeder te moeten bestraffen. Maar dat hij haar onnodige bezorgdheid aan de kaak stelde toen hij zeide: wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? O, daarin moest het kind de moeder onderwijzen. In de weg waartoe hij gekomen was. Om te doen de dingen van zijn vader. Namelijk verloren zondaren wederbrengen bij de vader. Wat heeft zij dat moeten leren? Toen hij 30 jaar werd en een volwassen man geworden was. En dat hij daarin ook zijn eigen weg zou gaan. En dat kon ze maar niet begrijpen. Ook niet toen hij ging optreden op de bruiloft te Kana. Toen meende zij dat zij als moeder van de Heere daar ook nog wel een hand in had in zijn werk. En toen heeft hij het al scherp tegen haar gezegd: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. En naar de Hebreeuwse wijze waarop de Heer Jezus dat zegt, houdt dat een bestraffing in. Het was een terechtwijzing aan het adres van Maria. Die leren moest dat haar kind nu aan zijn werk begonnen was als Messias. En dat zij daar geen plaats in had. Vandaar dat ontdekkende woord, vrouw in plaats van moeder. En wat heeft ze het later opnieuw pijnlijk moeten ervaren. Toen ze de Heer Jezus zocht met haar zonen. En het aan de Heer Jezus geboodschapt werd: Heer Jezus, uw moeder is er. Alsof dat een recht was waarom zij eerder bij de Heer Jezus mocht komen dan andere zondaren. En dan zegt de Heer Jezus: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En als antwoord op zijn vraag wijst hij dan naar de scharen en zegt: zie, mijn moeder, want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemel is, die is mijn moeder. En daarin laat de Heer al iets zien waar het op aankomt. Maria niet op die natuurlijke band die wij hebben van moeder en zoon. Maar het komt erop aan, Maria, dat er tussen jou en mij een geestelijke band komt. Een band des geloofs. En het is hier aan het kruis dat Maria die les op het allerpijnlijkst moet leren. Hier staat aan de voet van het kruis, waar het waar wordt wat Simeon geprofeteerd heeft. Toen hij zei tegen Maria: Maria, er komt een dag dat een zwaard door je ziel zal gaan. Deze wordt gezet als een teken dat wedersproken zal worden. Dan zeggen onze kanttekeningen ter uitlegging daarvan: wat betekent dat? Dat hij een teken zal zijn. Wel, dat wil zeggen, hij zal het doelwit zijn, Maria, waar iedereen mikt en waar iedereen op schiet. En hoe is dat waar geworden? Daar aan het kruis vuren ze de vurigste pijlen op hem af. Pijlen van spot, pijlen van laster. En wat moet dat voor een moeder als Maria geweest zijn? Als haar kind daar hangt naakt aan het kruis. En als daar hij gelasterd en gehoond wordt. En spot zijn deel is. O, dan is haar hart vol van medelijden. voor haar kind. En in machteloze liefde moet ze toezien. Maar dan gaat de Heer Jezus tot haar spreken. En vanaf de kruispaal klinkt het tot Maria: vrouw, zie uw zoon. En wat moet dat een aangrijpend woord geweest zijn voor Maria. Hij spreekt haar niet meer aan, lieve moeder. Maar hij zegt: vrouw. En daarmee snijdt hij definitief de moederband door. Hier aan het kruis wordt de bloedband losgemaakt. In dat woord neemt hij afscheid van zijn moeder naar de natuur. En hij zegt: ik ben niet meer uw zoon, maar zie uw zoon. Hij staat naast u, de discipel Johannes. En in dat woord: vrouw, zie uw zoon, waarin hij die banden definitief doorsnijdt. Als hij daar een ander voor hem aanwijst om haar zoon te zijn, dan klinkt daar de boodschap van het kruis tot Maria. Maria, je bent een zondares. Maria, je bent een dochter van Eva. En Maria, je moet door mij gezaligd worden. Als je mij blijft zien als je kind, en als je in medelijden blijft opzien naar het kruis, Maria, dan zal je daar altijd geestelijke schade van ondervinden. Maria, wees niet vervuld met medelijden als je mij hier aan het kruis ziet hangen. Want deze weg, Maria, die ga ik geheel en al vrijwillig uit liefde om ook jou te zaligen. Maria, Maria. Je moet mij als zoon hier aan het kruis verliezen, om mij eeuwig als borg te mogen ontvangen. Gemeente, wat ligt daar een les in voor ons allemaal? In dat woord van de Heer Jezus tot Maria, waarin hij al die rechten haar ontneemt, waarop zij meende aanspraak te kunnen maken. En wat laat ons dat zien? Dat niet één voorrecht ons zalig maakt. Zoals Maria niet zalig kon worden omdat ze de moeder van de Heer Jezus is. Zoals de Joden niet zalig konden worden omdat ze zich beroemden wij zijn Abraham zaad. Zo kunnen wij niet zalig worden omdat wij verbondskinderen zijn. Omdat de woorden Gods ons toebetrouwd zijn. Omdat wij nog naar Gods huis mogen gaan. Omdat we trouw ter kerk gaan. Welke voorrechten we ook hebben. En hoe rijk en hoe groot ze ook zijn. Ze kunnen ons niet zalig maken. Ze zijn het fundament van onze zaligheid. Niet. En wat heeft Paulus dat moeten leren? En wat had hij niet in voorrechten genoten? Hij somt ze allemaal op in Filippenzen 3. Luister maar wat hij zegt van al die voorrechten. Hij zegt: ik ben besneden ten achtste dagen. Ik ben uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Wat een afkomst. En wat een voorrechten. Wat een ijver. Naar de wet. Onberispelijk. Maar wat heeft nou Paulus moeten leren? Wel, hij zegt van al deze zaken. Dat hij ze schade en drek geacht heeft. Om de uitnemendheid van Christus. Want hij zegt: wat mij gewin is, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Paulus, hij heeft het tekort gezien van al die voorrechten. Hij kon er voor God niet mee bestaan. Het werd als het ware voor hem één grote verliespost. Hij ging geestelijk ermee failliet. Want wat moest hij leren? Wel, hij moest leren dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Oh, hij moest afstand doen van al die voorrechten. Waar hij meende op te kunnen vertrouwen. Waar hij meende mee behouden te kunnen worden. Waar hij meende op te kunnen steunen. Hij moest het allemaal verliezen. Waarom? Om Christus en zijn gerechtigheid alleen over te houden. Calvijn zegt dan zo heel mooi. Zoals schepelingen die scheepbreuk vrezen en dan alles uitwerpen, opdat ze met een leegschip behouden in de haven mogen aankomen. Zo zal het zijn. Niets uit ons. Het is al uit hem. Zo gaat men naar Jeruzalem. En dat moeten wij ook leren, gemeente. Om nou aan al het onze te sterven. Hoe groot al die voorrechten ook zijn. Om er tekort in te leren zien. Ja, we kunnen zelfs zo dwaas zijn met Paulus. Dat we al die voorrechten ook nog als een eigen verdienste gaan beschouwen. Dat we met de gaven van God ook nog wat worden. We moeten het alles, alles verliezen zoals Maria. Dat in een pijnlijke les door het onderwijs van de Heer Jezus Christus alles moest leren verliezen. Om daar, als een arme Maria, haar zaligmaker te mogen leren kennen. En dat is nou niet één keer nodig, maar dat hebben we nou steeds weer nodig. Die les, om nergens ons vertrouwen op te stellen, maar telkens weer alleen. Onze verwachting en hoop alleen te stellen op Christus en zijn gerechtigheid. Wat een levensles om gedurig te leren. Maria, ze moest het telkens weer leren. Telkens weer opnieuw zien. Daar hangt niet mijn zoon. Nee, daar hangt mijn zaligmaker. En gemeente, wat tekent ons dat ook? Weer opnieuw de liefde van Christus. Want hij moest dat doen. Hij moest afscheid nemen van zijn moeder. Wat kan het een troost zijn. Als je jong sterven moet. En je moeder zit aan je sterfbed. En je moeder houdt je hand vast. En je moeder is bij je. Als je daar die doodsjordaan door moet gaan. Wat een gave mag dat wezen. Als moeder daarbij is. Maar Christus. Hij moet ook nog afstand doen, ook van zijn moeder, ook van haar meeleven, ook van haar medelijden. Hij moet er afstand van doen, want dat kan niet meedoen. Hij moet gans alleen die weg gaan. En daarom neemt hij ook afscheid van zijn moeder, om alleen straks in die drieuurige duisternis, ten volle van allen verlaten, ook van zijn moeder, om straks een volk zalig te maken, dat nooit meer verlaten zal worden. We hebben er iets van gezongen uit de psalm. En opnieuw is er een andere psalm die ervan zingt, dat Christus hier alleen moet gaan. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd, en onbekende zonen mij de moeder. Ik vind onder hen nog schutseer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ja, Christus, hij wilde alleen, volkomen alleen, die weggaan uit ijver tot zijn vader en uit ijver tot zijn wet. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, liefde tot elkaar. Gemeente, jonge mensen, de Heer Jezus Christus, hij is op de wereld gekomen om de wet te vervullen. Hij is toch immers gekomen om te betalen voor wetsovertreders die de wet niet kunnen houden. En daarom moest er iemand komen die in volmaakte gehoorzaamheid de wet zou houden. En heel duidelijk spreekt daarvan Psalm 40, toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. En daarin spreekt de Heere, dat het zijn verlangen is om nu te komen, om de wil van zijn Vader volmaakt te gehoorzamen. En die wil van de Vader, die is zo uitgedrukt in de heilige wet. En dan zegt Christus, het is mijn verlangen om die te doen. En dan niet alleen uiterlijk, maar ook met heel mijn hart. En dan schrijven ook de kanttekenaren daar zo prachtig bij. Ik ben gans vuriglijk genegen om die wet te volbrengen. Het was een ijver, een liefdesvlam in het hart van de Heere om te wandelen in de wegen van zijn hemelse Vader. En heeft dat ook volmaakt gedaan. En daarom kon hij het ook zeggen tegen de mensen, tegen de fariseeën. Wie overtuigt mij van zonden? En hij zegt het ook. Is er iemand die dat tegen mij kan zeggen? Die met bewijzen komen kan dat ik ene wet heb overtreden. Dat ik ene zonden heb gedaan. Nee, hij heeft volkomen de wet gehoorzaamd. En daar heeft Jesaja al van geprofeteerd. Hij heeft geen onrecht gedaan. Nog bedrog is er in zijn mond geweest. Nog een verkeerde gedachte is er ooit in hem opgekomen. En daarom kan ook de apostel zeggen, hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonden. Hij zegt het. Ik ben dan ook gekomen om de wet te vervullen. Hij is de volkomen vervulling van de wet. En onze ouderen weten dat nog wel. Dat leerden wij vroeger, dat is de dadelijke gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. En ook onze jongeren, ze kunnen het weten uit de catechisatieles. Het is die dadelijke gehoorzaamheid, die samen met de lijdelijke gehoorzaamheid, de volkomen gehoorzaamheid van Christus uitdrukken. Dadelijke gehoorzaamheid, dat wil zeggen dat hij heel zijn leven in al zijn daden, woorden en werken volkomen gehoorzaam is geweest aan de wet. Zijn lijdelijke gehoorzaamheid, waarin hij door zijn lijden en stervende straf op al de overtredingen van de wet volkomen heeft vervuld. En waarom? Waarom heeft hij dat gedaan? Wel, de apostel Paulus, hij zegt het in Galaten 4 zo krachtig. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En dan komt het. Opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Daartoe is hij gekomen, om die wet te vervullen. Opdat degene die onder de vloek van de wet liggen, daarvan bevrijd zouden worden. En die wet heeft hij tot in de laatste titel en jota vervuld. En hier zien wij iets, gemeente, van de diepte van de heilige wet des Heren. Want hier aan het kruis vervult Heer Jezus Christus, zo volmaakt het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder. Dat was al zichtbaar in zijn jonge leven. Toen hij Maria en Jozef onderdanig was. Maar hier aan het kruis zien wij het nog eens ten volle. En dat mag ons wel heel bijzonder raken. En daar zit een ontzaglijke prediking in vanavond. Als het gaat over het vijfde gebod en haar betekenis. Want geliefde gemeente. Wanneer volbrengt hij dat? Hier aan het kruis, onder welke omstandigheden? Wel onder de meest pijnlijke, onder de meest folterende omstandigheden, volbrengt hij hier het vijfde gebod. Terwijl hij, om het zo te zeggen, alles te stellen had met zijn lichaam, dat door de wondkoorts werd ontkracht en gemarteld. En toch, in die moeilijke omstandigheden, denkt hij in liefde aan zijn moeder. Terwijl hij zo bitter lijdt, voelt hij zich nog verantwoordelijk voor zijn moeder. Uit alle omstandigheden mogen gerust afleiden dat Jozef inmiddels gestorven is en dat Maria dan als weduwe staat. En de Heer Jezus dan naar de Joodse wet ook als oudste zoon de verantwoordelijkheid heeft om voor zijn moeder te zorgen. Hij neemt hier aan het kruis die taak ook ten volle op zich. En het is vanuit het vijfde gebod dat hij met bewogenheid voor zijn moeder tot haar zegt, zie uw zoon. En dan wijst hij niet een van zijn broers aan, want zijn broers geloofden nog niet in hem. Hoe zouden zij ooit Maria kunnen ondersteunen in het lijden en in het leed en in het verdriet? Als ze niet uit diezelfde taal spreken en niet uit diezelfde bron drinken. De Heer Jezus, hij wijst Johannes aan, een ander kind van hem. En daar zien wij dat de geloofsband sterker en dieper is dan de bloedband. Uit eerbied en liefde voor zijn moeder zorgt hij ervoor dat zij een zoon krijgt die ook in hem gelooft. Gemeente, wat treft ons dat dan vanavond bijzonder? Die liefde van de Heer Jezus tot de wet. Dat hij ze volbrengt tot het einde toe. Ook te midden van zijn lijden. Onder die uiterst moeilijke omstandigheden cijfert hij zich geheel weg. En denkt hij nog aan zijn moeder. En zorgt hij nog voor haar. En daarin zien wij iets ook van die borgtochtelijke bewogenheid van de Heer Jezus Christus. Een volmaakte gehoorzaamheid tot het einde toe. Uit liefde tot zijn vader en zijn wet. En wat zien wij dan, gemeente, hoe gepast deze Christus is. Voor wetsovertreders die het ook moeten belijden schuldig te staan aan het vijfde gebod. Jongen, en ik zei het al, er zit zoveel diepte in dit woord. Vrouw, zie uw zoon. Waarin de Heer Jezus volbrengt het vijfde gebod, te midden van zijn lijden. Onder de allermoeilijkste omstandigheden blijft hij vasthouden aan dat gebod. Eert uw vader en uw moeder. Mag het eens vragen, jonge mensen, hoe staat het bij jullie met het onderhouden van het vijfde gebod? Maar de apostel Paulus het toch zegt, gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Dwars tegen de tijdgeest in, smaadheid dragen, ook gehoorzaam zijn aan je ouders. Ik zat het vanmiddag nog even te lezen. Je moet het maar eens lezen. Het ging over jonge mensen in het AD, in de bijlagen, die in allerlei tehuizen zijn opgenomen. En één die was daar terechtgekomen, waarom? Om als haar moeder zei, kom kind, het is tijd om naar binnen te komen. Dan zeiden haar vrienden, nee joh, niet naar je moeder luisteren. Kom, ga met ons mee. En uiteindelijk sloeg ze ook haar moeder. Wat een invloed van de wereld en van vrienden. Waar sta je ook in deze dingen? Durf je het tegen je vrienden te zeggen, nee, ik ga niet mee. Ze vragen waarom niet. Wel uit liefde tot mijn vader en moeder. Die willen niet dat ik dat doe wat jullie van me vragen. Liefde. Liefde tot de Heere. Liefde tot je ouders. Maar het heeft ons als ouderen ook wat te zeggen. Hoe gaan wij om met onze ouders? Als ze oud worden. Als ze zorg nodig hebben. Als ze dement worden. Christus, onder de meest moeilijke omstandigheden, zorgt hij nog voor zijn moeder. Gemeente, het is soms heel aangrijpend als je bij oudere mensen komt en ze proberen nog goed te praten, dat hun kinderen weinig komen op bezoek. Dan zeggen ze, ja dominee. Ach, mijn kinderen, ze hebben het zo druk. En dan voel je de pijn dat hun kinderen zo weinig komen bij vader en bij moeder. Meent, we hebben zorg. Zorg voor onze ouders, ook als ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Laat ook dit woord van Christus, te midden van zijn omstandigheden. Wat is dan drukte? Als je ziet op Christus, die onder het allerergste lijden nog zorgde voor zijn moeder. Johannes, als hij het woord van de Heere hoort wat tot hem gesproken wordt, zoon, zie uw moeder, dan heeft hij direct gehoorzaamd. Zonder enig tegenspreken heeft hij in liefde Maria in zijn huis opgenomen en voor haar gezorgd, zolang dat nodig was. De Heer Jezus heeft Johannes uitgezocht, zo zeiden we, omdat ze samen zouden kunnen spreken over die wonderlijke omgang met hem. Wie had er van de discipelen meer inzicht in het wonderlijke geheim dat deze Heere nu Gods zoon was en de zoon van Maria tegelijk? Wie heeft het ooit zo diep onder woorden gebracht als Johannes? En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Wat hebben ze er samen toch over kunnen spreken? Maria, die al de woorden die gesproken waren in haar hart overlegd had. Ik vond het zo mooi wat ik las in dat dagboek van E. van Meer. Als hij over deze woorden schrijft en ons iets laat zien van die omgang tussen Maria en Johannes, dan zegt hij: zou u niet graag eens een gast geweest zijn in die woning? Wat een aangename gesprekken zullen er gevoerd zijn. Daar was de gemeenschap der heiligen. En dat klinkt door in dat woord als de Heere zegt: zoon, zie uw moeder. Dan is dat een oproep van de Heere aan de kinderen van hem om voor elkaar te zorgen. Johannes, hij krijgt de zorgtaak voor deze vrouw om haar te ondersteunen in de moeitevolle weg die ze gaan moet. En daar ligt een ernstige aansporing die van het derde kruiswoord tot ons komt. Dat ook wij in het midden van de gemeente een roeping hebben om voor elkaar te zorgen. Juist in moeilijke omstandigheden. Juist in het bijzonder voor de huisgenoten des geloofs. Zou dat niet een zegen zijn, gemeente? Als dat woord van de stervende Christus, zoon, zie uw moeder, ook in ons midden gepraktiseerd mag worden. Dat we elkaar tot een hand en een voet zouden mogen zijn. Dat daar een moeder in Israël jonge christinnen mag onderwijzen in de weg der zaligheid. Dat kan wanneer je als man je wijsheid en je gaven in de dienst stelt om anderen in het gemeente die het moeilijk hebben met je wijsheid te ondersteunen. Dat kan zijn als je als jongen een ander die in de gemeente wat links gelaten wordt, is opzoekt en met hem meeleeft. Zorg voor elkaar. Dat klinkt uit het woord van de Heer Jezus aan het kruis tot Johannes. Johannes, zie daar uw moeder. Zorg voor haar, nu zij alleen is gekomen. Ontferm je over haar. Zie naar haar om. En Johannes, hij mocht het doen in liefde. En hij stelde zijn huis voor haar open. Stellen wij ook ons huis en onze gaven zo open voor de ander, voor de naaste. En wat is dan aangrijpend? En wat is de geestel van deze tijd? Dat we zo op onszelf gericht zijn. Dat we zo druk zijn met onszelf. Met onze eigen carrière. Met onze eigen bezigheden. Dat we geen oog meer hebben voor het woord van de Heer. En laat dan het woord van Christus, die zo bitter leed en in die weg toch nog dacht aan zijn moeder. En Johannes die opdracht gaf. O, dan is drukte toch geen excuus meer. Als wij zien naar de lijdende Christus, hoe hij aan het kruis nog zorgde voor zijn moeder. Om voor elkaar te zorgen. Meent, en dat legt ook ons een toetssteen aan. Is het wel waar dat wij in Christus zijn? Als wij voor de naaste geen tijd hebben. Als we de nood van onze gemeenteleden niet zien. Als we niet meeleven in moeilijke omstandigheden. Is het dan niet alleen maar een uiterlijke belijdenis die niet zichtbaar wordt in de daden des geloofs. Dat we het misschien maskeren onder allerlei goedklinkende argumenten. Maar dat we ten diepste vreemd zijn aan die geloofsvereniging met Christus. Want, geliefden, het is onmogelijk om in Christus te geloven. Het is onmogelijk om de gekruisigde als je heiland te mogen kennen. En gemeenteleden links te laten liggen. Dat is onmogelijk. Want deze heiland, deze Christus, hij heeft stervende geloofsbanden gelegd. Liefdesbanden tussen de zijnen. En dat doet hij nog steeds. En daarom laten wij ook daarin onszelf onderzoeken. En wanneer kunnen wij nou werkelijk oog voor elkaar hebben? Zoals Christus dat van het kruis ons toeroept. Wel alleen wanneer wij zien op de gekruisigde. Alleen wanneer wij horen naar zijn stem. Zijn stem die is met macht en met kracht. En alleen door zijn woord en door zijn geest zullen wij mogen wandelen. In dat woord, zoon, zie uw moeder. Om zo ook zorg te nemen voor anderen. Weet u het nog? Van het kruishout klonk een oproep tot pleegzorg. Zorg voor elkaar. Zorg voor hen in moeitevolle omstandigheden. Zorgen voor een vrouw die haar kind moest verliezen. Zorg voor elkaar. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Gemeente, zo hebben wij met elkaar geluisterd naar het kruiswoord, het derde. Dat geklonken heeft op deze Goede Vrijdag. De Heere geven dat we vanavond mogen leren met Maria. Dat geen van de voorrechten die we hebben ontvangen ons zalig kunnen maken. Maar dat we alleen behouden worden door de Heer Jezus Christus. Hij die gekomen is als een volkomen wetsvervuller. O, dat je oog dan op hem gericht mag worden. Als je vanavond al moet belijden. Heer, en aan het vijfde gebod sta ik volkomen schuldig. In mijn gehoorzaamheid aan mijn ouders. In de zorg voor mijn ouders. Heren, ik sta in alles tekort. Zie dan op hem die het derde kruiswoord gesproken heeft. En daarin vervult een volkomen gehoorzaamheid voor wetsovertreders. Ook van het vijfde gebod. De vrouwen, ze staan aan de voet van het kruis. Ze dragen de smaadheid met Christus. O, dat het ook u een vreugde mag zijn. Een wonder van genade. Zoals het later werd voor de discipelen. Dat ze smaadheid mochten dragen. Dat ze lijden mochten om Christus wil. De Heere geven dat je uit mag gaan. En dat het je hartelijke keuze mag zijn. Om liever met God en zijn volk veracht te worden. Dan de genietingen van deze wereld voor een tijd. De vrouwen, ze wilden bij hem behoren. Voor tijd en voor eeuwigheid. En dat zo de liefde van Christus, getoond aan het kruis, ons mag nopen tot wederliefde. Liefde tot elkaar. Zalige vruchten van de Goede Vrijdag 2009. Amen. En dan zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo hebt u ons vanavond willen onderwijzen vanaf uit het kruis. Heere, daar hebt u tot ons gesproken. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Wat een onderwijs voor Maria, voor Johannes. En voor ons allemaal. Heere, geef ons geopende oren. Dat we het woord verstaan hebben. Dat we zo verkeerd hebben aan de kruis. Paal van Christus. Ziende op hem. luisterende naar hem. Geef dan ook dat dit woord met ons meegaat. Dit derde kruiswoord. We het nooit meer zullen vergeten. En dat het ook ons mag brengen. Om af te zien van alles. En met Maria te mogen zeggen. Dit is nu mijn zaligmaker. O, wat heeft ze er veel tijd voor nodig gehad. Om het werkelijk ook te leren en te zien. Wat ze in beginsel reeds leren mocht. Maar wat in haar leven nu uitgewerkt moest worden. Heere, wil zo ook ons leren. Om van alles af te zien. Heere, geef ook. Dat we zo in u die volkomen wetsvervuller zien. Maar dat u ons ook leert wat het zeggen wil. Eert uw vader en uw moeder. U hebt dat betoond, Heere, in de uiterste consequentie. Toen u daar op uw sterfbed lag. Onder de meest folterende omstandigheden. Heer, hebt u nog de wet vervuld. En liefde betoond aan uw moeder. Heere. We dan zo ook uw voetstappen mogen drukken. De smaadheid dragende met de vrouwen. Bij het kruis willen verkeren. Bij die gehoonde. Bij die uitgeworpen Jezus. Omdat we in hem nu alles gezien hebben. Voor tijd en eeuwigheid. Om dan ook zo als Maria en Johannes. In liefde met elkaar te wandelen. Heere, laat het zo mogen zijn. En dan weet u, en we belijden het u. En laat het onze schuld zijn. We struikelen daar zo in. Heere, waar is de liefde? Ze struikelt. Heere, wij bidden u. Geef daarom ons telkens weer. Bij de bron en fontein te mogen komen. Bij u, o Heer Jezus, die de volmaakte liefde zijt. Om nou uit die liefde van u, elkander lief te mogen hebben. Geef het uit genade. Als vrucht van Goede Vrijdag. Als vrucht van het derde kruiswoord. Heere, doe het om Christus wil. En leid ons met de stille zaterdag heen. Naar uw paasmorgen. Waarop gij zijt opgestaan. Tot onze rechtvaardigmaking. Zo mag uw kerk belijden. En geef dat het op paasmorgen mogen beleven. Ga met ons mee. Heb dank dat we het woord mochten verkondigen. Verzoen al het zondige wat erin was. Het onvolkomene. Neem het weg. Om het bloed dat gij gestort hebt. Op de kruisheuvel van Golgotha. Uit genade alleen. Amen. Zingen wij van die liefdesogen van Christus op Maria. Op Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Geen vader sloeg met groter meden op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.